Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 119, vers 33, gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan. En vers 35, het hoogmoedig volk dicht leugens tegen mij. 33 en 35 van 119. Lezen het woord des Heren uit het boek der Handelingen, het 17e hoofdstuk, de verzen 15 tot en met 34. Handelingen 17, vers 15 tot 34. En na de schriftlezing zingen we Psalm 87, het vierde vers: God zal ze zelf bevestigen en schragen. We lezen dus de geschiedenis van Paulus te Athene. En die Paulus geleiden brachten hem tot Athene toe. En als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus dat zij op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus hem te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zo zeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dagen met degenen die hem voorkwamen. En sommige van de Epicureese en Stoïsche wijsgeeren streden met hem. En sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En zij namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus. En zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer zij waar gij van spreekt, want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat dit toch zijn wil, die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide, gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond, den onbekenden God, deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt en wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Opdat zij de Heere zouden zoeken, of ze hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Want in hem leven wij en bewegen wij ons en zijn wij. Gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan, zijn de Gods geslacht, moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mensen kunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom, dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede. En sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was Dionysius de Areopagiet, en een vrouw met name Damaris, en anderen met hen. Wij doen u belijdenis van ons geloof. In de woorden van de 12 artikelen en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, nog eenmaal zijn we vanavond getuigen van de arbeid van de apostel Paulus in Athene. En onze tekst vanavond is het laatste gedeelte van Handelingen 17. Dat wil zeggen de versen 32 tot en met 34. Handelingen 17, vers 32 tot en met 34. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede. En sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was Dionysius de Areopagiet en een vrouw met name Damaris en anderen met hen. Laten wij samen bidden. Ootmoedig willen we de naam uw goedheid erkennen, Heere, voor het voorrecht dat we ook vanavond weer hier mogen zijn en dat de schriften ons weer mogen worden geopend. En dat gij door uw woord ons nog weer onderwijs wilt geven ten aanzien van die dingen die voor ons van belang zijn, ja, van groot belang. Immers, Heere, uw woord is het woord der zaligheid, de woorden van het eeuwige leven. Dat zijn maar geen woorden die vergelijkbaar zijn met al die dingen die wij zeggen en wat er op deze aarde weer klinkt, want dat heeft uiteindelijk geen blijvende waarde. Dat zijn ook woorden zonder kracht. Al zijn ze in sommige opzichten nog zo gewichtig en belangrijk en al hebben ze nog zoveel invloed en al kunnen woorden van sommige mensen nog zoveel teweeg brengen in het denken en in het leven van medemensen. Als we denken aan wat de groten der aarde soms zeggen, beslissingen die zij nemen en bevelen die zij geven, Heere, wat kan het allemaal verstrekkende betekenis hebben? Maar toch, uw woord is van oneindig veel meer gewicht en van veel meer kracht en van veel verder strekkende invloed. Uw woord heeft te maken met eeuwig wel of eeuwig wee. Uw woord heeft te maken met leven of dood, met oordeel of vrijspraak. En wat gij zegt, Heere, dat gebeurt ook. Dat doet gij ook. En als wij nou mogen luisteren naar de boodschap zoals die vanavond tot ons komt in dit gedeelte van de Heilige Schrift, waarbij wij bepaald worden bij datgene wat de Atheners deden toen zij de prediking van het evangelie gehoord hadden, althans toen ze bezig waren te luisteren naar de prediking van het evangelie. Als wij daarna mogen luisteren, Heer, naar wat uw woord daaromtrent te zeggen heeft, dan wordt ons tegelijkertijd ook de spiegel voorgehouden en dan worden we geroepen om te luisteren tegelijkertijd met zelfonderzoek. Want de vraag is ook voor ons, hoe hoort gij? En wat doet het woord in uw leven? Heren, daar komt u vanavond mee tot ons. En dan maakt u de balans op. Wat is de vrucht van dat alles in ons leven? Wat heeft het gedaan en wat doet het? Wat is onze band aan het woord of is er geen band? Heren, die zaken zijn toch van geweldige betekenis. Niemand onzer ontkomt aan de klem en aan de ernst van die vraag. En dan is er maar één goed antwoord. Dan is het maar op één manier goed in ons leven. Als van ons mag gelden wat van Dionysius gold en van Damaris. Dat zij geloofden en daarom ook Paulus aanhingen vanwege het woord waar ze een band aan hadden. Ach Heere, wij bidden u dat gij dat wilt bewerken in ons leven als het er niet is. Het was er bij Dionysius ook niet, Heere. En hij zou vanuit zichzelf net gedaan hebben wat de anderen deden. Spotten of uitstellen. Maar dat het bij hem die vrucht had, Heere, het was vanwege het onwederstandelijke werk van uw geest. Doe het dan zo ook bij ons. En wil ook nu nog zondaren winnen voor uw dienst, Heere. Wilt u ze tot bekering brengen, hen die onbekeerd zijn. En wilt gekrachtig en onwederstandelijk werken, ook in ons midden. Wij kunnen er toch ook niet buiten. En zal dat woord in ons leven tot zegen zijn en uitwerking hebben, Heere, dan wacht het toch alles op uw zegen. U die het woord krachtig en levend maakt en die het vruchtbaar maakt van boven. Heere, schenk ons dat heil. En als door genade ons hart voor u open mocht gaan en als uw woord er een plaats kreeg, Heere, wilt gij dan als opnieuw werken? Wilt gij dan andermaal komen met de heerlijke werking van uw genade? En wilt ge het uw volk geven, Heere, dat zij bij vernieuwing de goede keus mogen doen? En dat ze het met de dichter mogen zeggen, hoe zoet zij mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Heer, het zou u verheerlijkend zijn als dat bij vernieuwing de vrucht mocht wezen in het leven van hen die u vrezen. En nu bidden wij u voor alles, Heere, wat op uw zegen wacht. Er is veel dat nog gedaan mag worden in uw koninkrijk. Er zijn nog deuren open. Het evangelie kan links en rechts nog gebracht worden. Wilt u erin meekomen? Wilt u het alles tot een rijke zegen stellen? Wilt u uw woord zegenen, Heere? Voor hen die in de blindheid van het heidendom vertoeven, die het licht van uw genade nog nooit hebben zien doorbreken, mag dat dan gebeuren, Heere, en zegen uw woord ook in de heidenwereld. Zegen uw evangelie ook voor Israël, dat altijd nog met schellen op de ogen leeft. Verblind en verduisterd. Neem datgene waardoor ze blind zijn weg, Heere. Genees hen van die geestelijke staar, zodat ze mogen zien. Zien, ook de Heere Jezus Christus. En in hem zien de door u gegeven zaligmaker, de enige. Wiens naam ook de enige is waardoor we moeten zalig worden. Heere, wees gij met ons land. Wees met onze regering en alle die gij over ons geplaatst hebt. Ze hebben een verantwoordelijk werk en een grootse roeping. Het is nog de vraag of ze dat zo zien als een roeping van uwentwege. Maak hen dat duidelijk, Heere. Zou het een zegen zijn als onze overheid tot dat inzicht kwam dat ze die positie mogen bekleden omdat gij hen daartoe roept. En dat ze dan ook bij uw bekwaamheid zouden zoeken en van u ook zouden ontvangen gehoorzaamheid allereerst aan uw eigen getuigenissen. Geef dat, Heere, opdat zo ook bij het licht van uw woord we geregeerd mogen worden, zegen ons koninklijk huis. Wilt u geven dat onze koningin zelf mag kennen de vrezen van uw naam en dat haar man en haar kinderen ook in dat opzicht die zegen ontvangen mogen. Bekwaam hen ook tot de taak waartoe gij hen riep met het ganse huis van Oranje. En wilt gij uw naam daar ook heerlijk maken. Zegen al de volkeren der wereld. Heren, wat is er een spanning en wat zijn er zorgen. En wat zijn er een moeite. Wat leven mensen ook vaak in tweedracht en in onmin met elkaar. En wat staat het ene volk tegen het andere op. En wat is er in dat opzicht veel, heren, wat met zorg vervullen kan. Als al de spanningen die er in deze wereld zijn en al de dreigingen eens een keer tot een ontlading komen. Wat moet er dan van deze wereld worden? Trouwens, de wereld, de schepping, de natuur wordt op allerlei manieren bedreigd. En wat hebben wij er toch een chaos van gemaakt, heren. Van uw goede schepping. Wat is die door de macht van de zonde en door de egoïstische instelling van de zondaar tot een ruïne geworden? O, wij bidden van u, wilt gij gerechtigheid en vrede bestellen op de aarde? En wilt gij het werk uwer handen in stand houden, Heren? We bidden u voor alles wat op uw zegen wacht. En we mogen u toch vragen, Heren, om in alle nooddruft te voorzien. We kunnen dat niet doen op grond van onze eigen gerechtigheden, want die hebben we niet. Aan onze kant is alles verzondigd. En als wij tot u naderen, Heren, ach, dan hebben we geen pleitgrond in onszelf. We hebben geen deugd of kwaliteit, geen enkele die we u zouden kunnen voorstellen. En daarom, als we het u bidden om ons te gedenken, om onze beden te horen, dan kunnen we het alleen vragen in de naam van de Heere Jezus Christus en om de verdiensten van uw lieve Zoon. Heere, wij bidden u ook voor degene die in deze week de benoeming heeft ontvangen om onze toekomstige burgemeester te zijn. Het is anders dan het grootste deel van onze bevolking zou hebben begeerd en bekend heeft gemaakt. En niettemin, Heren, als het u behaagt om onze gemeente door haar mee te gaan besturen, dan bidden wij van u dat zij toch ook mag gaan beseffen haar diepe afhankelijkheid van u. En dat zij het mag leren om in afhankelijkheid van u dit werk aan te vatten. Heren, we worden geroepen om te bidden voor allen die in hoogheid zijn gezeten, ook voor haar. En dat willen we ook doen in gehoorzaamheid aan uw eigen gebod. Al doet het ons pijn dat de benoeming deze kant uitgegaan is. En dat willen we niet verhelen. Heren, maar niettemin, nochtans, hartelijk bidden wij u dat gij erin mee wilt komen en dat gij ook haar werk zal willen zegenen in het midden van onze burgerlijke gemeente. En dat gij haar versieren wilt met de vrezen van uw naam. We bidden u, Heere, zegen alles, ook op het bestuurlijk vlak, plaatselijk en provinciaal en landelijk. En wilt u uw genade nog verheerlijken, ook in het midden van ons volksleven, dat in zoveel opzichten ver van u afgeweken is. U kunt een terugkeer geven, Heren. Hartelijk bidden we u daarom. Om Jezus wil. Amen. Psalm 32, het vierde en het vijfde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren en wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. 4 en 5 van 32. We hebben geluisterd met elkaar naar de boodschap die de apostel Paulus in Athene en met name op de Areopagus gebracht heeft. De boodschap waarin hij het allereerst had over God en vervolgens over de mens en in de derde plaats over de Heer Jezus Christus. We luisteren vanavond in deze laatste preek over Handelingen 17 over de uitwerking van de preek van de apostel, de reacties. Er zijn er drie, als we onze tekst lezen. Daar is in de eerste plaats de reactie van de spot, als zij van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede. En dan de tweede categorie, en sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. En in de derde plaats, doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden. En dan worden er ook een aantal namen genoemd. Drie reacties op de prediking van de apostel. Voordat we daarop letten, even deze vraag. Had Paulus nu niet kunnen voorzien dat het die kant uit zou gaan? Ik bedoel, dat er gespot zou worden. En dat er anderen zouden zijn die zouden zeggen, we zullen u wederom hiervan horen. En die voorlopig, om het eens zo te zeggen, de boot afhielden. Had de apostel dat niet kunnen weten? Hij was toch ook geen vreemdeling in Jeruzalem, in dit geval in Athene. Hij wist toch wat er gangbaar was onder die Griekse denkers. Hij wist toch hoe de gedachtegang zo was dat in het algemeen de Griekse wijsgeren het lichaam van minder belang en de ziel van meer belang achten. En hoe in het Griekse denken de ziel toch eigenlijk werd beschouwd als een soort gevangene, zolang een mens leeft, de gevangene in het lichaam, en dat die ziel zich pas echt goed kan gaan ontplooien als die ziel uit die gevangenis verlost is met het sterven. En dan kan de apostel toch wel aanvoelen en van tevoren weten dat als hij gaat spreken over de opstanding, dat de reactie bij de Griekse luisteraars zo ongeveer zal zijn: opstanding, we zijn blij dat die ziel een keer verlost is uit dat lichaam, en als dat lichaam nou weer opstaat, dan keert de ziel weer in dat lichaam terug en dan krijgen we dezelfde ellende weer opnieuw. Dan moet die ziel als het ware weer in de kerker en dan is die weer een gevangene. Paulus wist dat toch, hij kende toch dat denken. Was het dan ook niet beter geweest als hij vermeden had over deze zaak te spreken? Moet hij dat nu bij de eerste, de beste gelegenheid aan de orde stellen, terwijl hij dan weet dat hij verzet oproept bij die Griekse luisteraars? Dat is toch werkelijk niet erg verstandig van de apostel. Had hij, om het nou eens zo te zeggen, dit stukje ergernis niet even kunnen weghouden, om dat misschien later aan de orde te stellen en voorlopig in ieder geval erover te zwijgen? Ja, zo zou je kunnen denken, zo wordt er veelal gedacht. Dan is de gedachtegang deze, dat in de prediking van het evangelie we ons moeten richten naar het gehoor en naar wat dat gehoor eigenlijk wenst. En als we dan weten van gevoelige dingen, dan moeten we daar maar niet te nadrukkelijk over spreken en zeker niet bij de eerste, de beste gelegenheid. Als het dan absoluut nodig is om er toch nog aan te denken en over te spreken, dan in een later stadium, als eerst wat vertrouwen gewekt is en als eerst het pad gebaand is naar het hart van die luisteraar. Paulus heeft kennelijk zo niet gedacht. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Zou dat kunnen zijn omdat Paulus op de school van de Heilige Geest geweest is? Zou het kunnen zijn omdat Paulus zich in zijn prediking en in zijn tekstkeus en in de inhoud van de boodschap en in de thema's die hij aan de orde stelde, dat Paulus zich in die dingen ook helemaal afhankelijk geweten heeft van zijn grote meester, van zijn opdrachtgever, de Heere Jezus Christus? Stond het aan Paulus vrij om te beslissen wat hij in Athene zou verkondigen en wat niet? Heeft een dienstknecht van het evangelie daar keus in? Of is dat allemaal al voor hem beschikt en geregeld door een ander? Gemeente, het is al vastgesteld wat de inhoud van de prediking zal zijn. Dat heeft de Heer Jezus Christus gedaan. Met name toen hij zijn discipelen uitzond, opdracht gaf om uit te gaan in dienst van het evangelie. Ik lees u een paar versen uit het slot van het Lucas-evangelie. Het hoofdstuk, het 24e hoofdstuk waarin ons verteld wordt niet alleen van de verschijning van de Heer Jezus aan zijn discipelen na zijn opstanding, maar waarin ons ook verteld wordt wat hij dan daarbij tot hen zegt. Vers 44, en hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand opdat ze de schriften verstonden. Een belangrijk werk van de Heere bij zijn dienstknechten. Hij opent hun verstand zodat ze de schriften gaan verstaan. Ze moeten de schriften gaan verkondigen. Hoe zullen ze dat kunnen als ze zelf een gesloten verstand hebben? Wel nu, hij opent hun verstand en hij geeft hen zelf inzicht in de schriften, zodat ze ook straks bekwaam zullen zijn om die geopende schriften anderen voor te stellen. En dan dit. En hij zeide tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem, en gij zijt getuigen van deze dingen. Daar heeft de Heer Jezus aan zijn apostelen en dus ook aan Paulus en over het hoofd van die apostelen heen aan al zijn dienstknechten in het kort de inhoud van hun boodschap voorgeschreven. En wat zijn dan de drie elementen die de Heer hier uitdrukkelijk noemt en die in de prediking een dominante plaats moeten hebben? Waar geen enkele prediker van het evangelie van mening over mag verschillen. Dat zijn deze zaken. Dat Christus alzo moest lijden. Dat hij van de doden moest opstaan ten derde dagen. En dat in zijn naam gepredikt moet worden bekering en vergeving van zonde onder alle volken. Daar is geen afwijken van die regel mogelijk, of we worden ontrouw aan het bevel van de meester. En als Paulus naar Athene gaat, staat hij onder hoog bevel. Dan gaat dit woord van de Heere Jezus met hem mee, ook naar de Areopagus. Dat hij heeft te spreken in Athene net zo goed als in Thessalonica en in Berea en waar hij ook komt. In de synagoge of op de markt of op de Areopagus, dan staat hij onder het bevel van zijn meester dat hij heeft te spreken over het lijden van Christus en over de opstanding van Christus. En dat hij ook dat bevel tot bekering en die belofte van vergeving heeft te verkondigen. Daarom spreekt hij over de opstanding. Kiest hij zelf niet uit, maar dat heeft de Heere voor hem beslist. Ja, maar daar worden die Grieken korzelig over en daar keren ze zich van af. Dus is het wel, ja, wat heeft Paulus er nou mee te maken, of die Grieken dat een mooi thema vinden of niet? Wat heeft de apostel ermee te maken, of dat een woord is dat in de smaak zal vallen of niet, bepaalt de smaak van het gehoor dan de inhoud van de boodschap? Spreken we dan naar de mond van Jeruzalem? Dan zou Paulus voor de Atheners over de opstanding moeten zwijgen. En dan moet je in de prediking terwille van de Arminianen over de uitverkiezing zwijgen. En terwille van hypercalvinisten moet je over de verantwoordelijkheid van een mens zwijgen. Nou, waar preek je dan nog over? als je gemengd gezelschap voor je hebt. Dan is er niks meer te preken. Het woord dat de Heere heeft gegeven, dat is een woord dat niet naar de mens is. Paulus heeft dat aan de Galaten duidelijk gemaakt. Het evangelie is niet naar de mens, niet naar de Griek, niet naar de Jood. De Heere heeft dat wel geweten, dat het voor de een een ergernis en voor de ander een dwaasheid is. En dat het natuurlijk hart er echt niet op zit te wachten, maar dat de mens in zijn natuur staat, in zijn blindheid, in zijn verharding van alles en nog wat op het woord heeft aan te merken. En dat hij dat woord, omdat het niet naar zijn smaak en naar zijn snit is, dat hij dat woord probeert uit zijn leven te houden. Maar daar past God zich niet bij aan. Hij komt niet op ons niveau, maar hij wil ons zondaren optrekken tot zijn niveau. Hij gaat niet met ons mee. Maar hij wil dat wij ook in het luisteren naar de prediking met hem meegaan. Paulus had geen keus. Niemand die waarachtig dienaar van het woord, gezondene van de meester begeert te zijn, heeft een eigen keus. Niemand die in afhankelijkheid van zijn zender en onder inwachting van de geest van Christus het woord zoekt te spreken, kan zelf bepalen wat hij wel en wat hij niet aan de orde zal stellen. Dat heeft de Heere voor hem geregeld. En vandaar dat Paulus het zo bracht, komt er dan van wat er van komt. En dat hij daarom ook over de rechterstoel sprak en dat hij daarom ook over de wederkomst sprak en daarom ook over de opstanding en daarom ook die eis der bekering deed horen. Hij heeft de populariteit niet gezocht, de gunst van de Atheners niet gezocht, hij zocht de eer van Christus. En hij zocht ter wille van de eer van Christus ook zielen te winnen. En God heeft hem daar ook loon op zijn arbeid gegeven. Al lijkt het er aanvankelijk niet op. En al zijn de eerste twee reacties erg negatief. Nu, let op de reacties. De eerste is die van de spot. Als zij van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen. Nou, u moet zich dat maar proberen levendig voor te stellen. Bij het lezen met name van de historische gedeelte van de Heilige Schrift mogen we ons voorstellingsvermogen gebruiken. De apostel heeft daar gesproken. Ik denk nog even aan dat slot van die preek, waar het vorige week over ging. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen al omdat zij zich bekeren. En dan komt die geweldige ernst in de woorden van de apostel als hij het gaat hebben over die dag waarop God de wereld, de aardbodem, rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Dan brengt de apostel door deze dingen te zeggen de eeuwigheidsernst op de Areopagus. En dan zoekt hij het zijn gehoor op het hart te binden, dat ze rekening moeten houden met die dag des gerichts die voor allen komen gaat, waarop ze rekenschap moeten afleggen. En dan gaat de apostel spreken van hem die straks rechter zal zijn en die de heerlijke majesteit zal bezitten en die nu al aan de rechterhand van de Vader zit nadat hij uit de doden is opgewekt, met andere woorden. Dan gaat de apostel spreken van hem wiens naam de enige die onder de hemel gegeven is tot zaligheid is. En dan gaat de apostel spreken van hem met het oog op de zaligheid van die verloren Atheners, want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En terwijl de apostel, gedreven door de liefde van Christus en bewogen door de schrik des Heren in het toekomende oordeel, worstelt om het behoud van die hoorders op de Areopagus, trekt de een de ander bij de mouw en zegt: onzin, luister er niet langer naar. Opstanding, ha ha, spot, verschrikkelijk. Wat is de mens diep gevallen? God zendt zijn dienstknecht om die zondaren te behouden van de dwaling van hun weg, om ze de weg des levens voor te stellen, om ze te lokken en te nodigen en te winnen voor hem en voor zijn dienst. God zendt Paulus naar Athene en de apostel heeft het er niet makkelijk gehad in zijn eenzaamheid, maar toch de Heere plaatst hem daar en geeft hem vrijmoedigheid om het ook de Atheners voor te stellen, wat tot hun eeuwige vrede dient. Omdat de Heere ook in Athene waar wil maken dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En wat is het antwoord? Spot. Verschrikkelijk. Gebeurt dat dan nog? Gemeente, dat gebeurt, u weet het, dat gebeurt in de wereld rondom ons heen maar al te veel. Dat gebeurt onder de ongelovigen maar al te veel, als soms openlijk laatdunkend gesproken en geschreven wordt, honend gesproken wordt over het woord van God en over de dienst des Heren. Gebeurt het alleen in de wereld? Komt het ook voor in de kringen waar dan men de naam van Christen draagt? Komt het ook voor onder kerkgangers? Ja, maar meer subtiel. Meer geraffineerd. Niet in die zin dat we de prediker in de rede vallen, dat deden ze daar in Athene. Paulus kon niet eens uitspreken. Ze spraken hem tegen. Ze maakten het voor de apostel onmogelijk om zijn boodschap te vervolgen. En hij kon ook niet meer spreken over dat lijden van Christus, wat hij vast en zeker gedaan zou hebben. Want hij heeft de twee dingen die de Heere Jezus uitdrukkelijk genoemd heeft in Lucas 24 daar gedaan. Over de opstanding en over de bekering gesproken. Zou hij dan gezwegen hebben over het lijden van Christus als hij in Korinthe en aan de Korintiërs schrijft dat hij niet voorgenomen heeft iets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd? Nee, dat stond ook nog in de preekschets van de apostel, zo hij die had. Maar hij kwam er niet aan toe, want men viel hem in de rede en men maakte het hem onmogelijk om daar iets verder op in te gaan. Nee, zo doen wij het niet. We vallen de prediker niet in de rede. We lopen de kerk niet uit om met een harde smak de deur van de kerk achter ons te laten dichtvallen als een houten vloek. Zo doen we het niet. Daar zijn we te beleefd, te beschaafd, te christelijk, te gefatsoeneerd voor. Maar de Heere ziet het hart aan. En we kunnen ons ook inwendig van het evangelie afkeren met een afkerig hart, terwijl ons gezicht vriendelijk blijft. En terwijl ons leven godsdienstig blijft. Waarom werden ze zo vervuld met spot in Athene? Omdat het over dingen ging die hen niet aanstonden. Ze hadden dat woord gehoord. Over bekering en over de rechterstoel en over opstandingen. Toen zeiden ze, meer niet hierover. Hou stil. En dat is in feite de reactie van een ieder die in ongelovigheid onder de prediking van het evangelie verkeert. Zondag aan zondag. Maand in maand uit. Jaar in jaar uit. Dan horen we het zo op gezette tijden dat de mens zich bekeren moet. Dat geloof in de Heere Jezus Christus nodig is, dat er een dag van gericht komt. Dat we rekenschap moeten afleggen. Gemeente, geloven we die dingen? Geloven we dat? Dat er een rechterstoel straks staan zal en dat we er voorgeleid zullen worden en dat de rechter ons zal onderzoeken. En dat de boeken opengaan en dat een ieder geoordeeld zal worden uit hetgeen in de boeken geschreven is. Geloven we dat? Geloven we het? Dat buiten Jezus geen leven is. En dat alleen in de weg der bekering in de weg van het geloof in de Heere Jezus Christus. Er ontkoming is in het gericht. Geloven we dat? Als we het echt geloven, dan laat ons leven er het bewijs van zien. In de godsvrucht, in de vreze des Heeren. En dan zijn de uitgangen van ons hart overeenkomstig met wat er beleefd wordt in ons hart. En als de uitgangen van ons hart en ons levensgedrag nu eens een andere taal spreekt, dan is dat het bewijs dat we in ons hart spotten met het evangelie. Want we geloven het niet echt. Daarom wat ze daar in Athene openlijk doen, wie doet dat niet in zijn hart? Zolang we in onze natuurstaat zijn, doen we dat toch? Of we doen hetzelfde als wat die tweede categorie deed. Die wordt ook genoemd als afzonderlijk, dat is iets anders. Sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. Die zijn niet zo grof. Die lopen niet weg, hoofdschuddend, de gek stekend met de apostel en zijn boodschap. Deze zijn ook meer beleefd. Deze zeggen tegen Paulus, nou, dat was interessant. En we zijn echt benieuwd om meer te weten. We willen graag ook nog eens een afspraak maken. En dan zullen we komen, dan zullen we u uitnodigen. En dan willen we graag verder luisteren. Maar op dit moment vragen andere dingen onze aandacht. En hebben we andere bezonjes. En komt het ons nu niet zo goed uit om nog langer naar u te luisteren. Maar we zijn niet onverschillig. Nee, Paulus denkt dat niet. We zijn absoluut niet onverschillig. Er is heus belangstelling aan onze kant en er is plaats voor dat woord. Maar morgen of volgende week. Dat klinkt niet zo grof. Nee, dat klinkt nogal aannemelijk. Deze mensen zijn geïnteresseerd. Dat belooft ook wat. Paulus kan hier toch eigenlijk wel blij mee zijn met deze reactie. We zullen u wederom hiervan horen. Hij moet goed begrijpen dat het voor die mensen een beetje onverwacht kwam dat hij nu zijn boodschap daar bracht op de Areopagus. Ten slotte zijn het allemaal vooraanstaande figuren in Athene en ze hebben misschien nog een belangrijke zitting van het college van de Areopagus over een andere zaak. Dus het moet toch de apostel wel duidelijk zijn dat hij niet al te veel beslag op hun toch wel schaarse tijd kan leggen. En bovendien, hij heeft ze nu geconfronteerd met dingen waar ze nog nooit eerder van gehoord hebben. En het vereist natuurlijk toch nog wel wat tijd voor die mensen om daar nog eens rustig over na te denken en dat allemaal nog eens goed te overwegen en het toch nog eens wat dieper op zich te laten inwerken. Daar is toch niks op tegen. Laat Paulus voorlopig even wat ander werk doen en even geduld hebben met deze mensen. Wie weet, morgen of volgende week, als zij een verdere ontmoeting met hen heeft en als zij weer verder mag gaan met de prediking, wie weet wat het nog teweeg kan brengen. Is Paulus ermee tevreden? Taxeert hij het zo? Dat deze mensen toch even tijd nodig hebben om het allemaal te verwerken en dat ze natuurlijk ook druk zijn. Ze hebben een heel belangrijke positie daar in Athene. Taxeert de apostel het zo dat echt de reden is waarom zij om wat uitstel vragen? Paulus heeft begrepen dat het vragen om uitstel betekent het gebruiken van een uitvlucht. Dat is het altijd, gemeente. Als wij op geestelijk gebied uitstel zoeken, dan is dat het vragen naar een uitvlucht. Want ze zijn het echt niet serieus van plan in Athene om nog eens een keer naar Paulus te komen luisteren. Ze zijn echt niet serieus van plan om de boodschap van de apostel te gaan geloven. Dat ze een beetje beleefd zijn, nou fijn, dat is nog een stukje beschaving, maar voor de rest, hun hart is net zo gesloten voor dat woord als bij die spotters. Oh ja, misschien hebben sommigen wel gebeefd. Dat zou niet zo verwonderlijk zijn, gemeente, dat
toen Paulus sprak over de dag des gerichts, waarop de aardbodem rechtvaardiglijk geoordeeld zal worden. En ik denk dat de apostel meer woorden gebruikt heeft dan Lucas heeft gebruikt in de weergave van die preek. En ik geloof dat ik er niet naast ben dat als de apostel dit thema aanraakt, dat hij dan ook werkelijk heeft gesproken over die gerichtsdag met al de ernst die in hem is. Deze man die aan de Korintiërs schrijft dat wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Die heeft daar niet volstaan met 2 of 3 woorden zo formeel meegedeeld alsof hij een boodschap afgaf als een loopjongen dat er nog een gerichtsdag komt. Nee, hij heeft daar gesproken met al de kracht die in zijn ziel ligt om die mensen te overtuigen van de waarachtigheid van zijn boodschap en van de ernst van die dag die komen zal en van de noodzakelijkheid van bekering in het licht van die dag. En het zou geen wonder zijn geweest als er hier of daar op de Areopagus een hart gebeefd had en een geweten geklopt had. Er is meer gebeurd. Later in de handelingen lezen we dat apostel Paulus voor Felix staat en dan gaat het over dezelfde dingen. Als Paulus daar tot Felix spreekt, dan spreekt hij over rechtvaardigheid, over matigheid, over het toekomende oordeel. En dan lezen we van Felix dat hij zeer bevreesd geworden was. Geen wonder onder de prediking van deze apostel over deze dingen. Geen wonder dat dat naar het geweten gaat en geen wonder dat het geweten gaat spreken en dat de knieën van Felix knikken en dat zijn hart bonst, zeer bevreesd geworden zijnde. Zou me niet verbazen, gemeente, als er op de Areopagus ook zulke luisteraars geweest zijn. Die hebben het op datzelfde moment geweten. Als Paulus nog 5 minuten doorgaat, dan moeten wij het verliezen. En dat heeft Felix ook geweten. Als de apostel nog 5 minuten spreekt, dan moet ik het verliezen. Dan moet ik me gewonnen geven. En zover was die niet. Daarom zei Felix, voor ditmaal, precies hetzelfde als hier in Athene, voor ditmaal ga heen. En als ik gelegenheid zal bekomen hebben, dan zal ik u weer tot mij roepen. Uitstel. En dat gebeurt meer. Dat gebeurt meer. Dat is zo'n veel voorkomende reactie op de prediking van het evangelie. Dat wij zeggen, nee, nu niet. Nu niet. Nu zijn we bezig met zoveel dingen, nu moet ik dat diploma nog halen. Als ik nu aan mijn bekering zou moeten denken en als ik nu tot waarachtige bekering zou moeten komen, dan kost me dat zoveel tijd. Nee, ik kan die tijd nu niet missen. Ik moet nu zorgen dat ik carrière maak, ik moet nu voor mijn gezin zorgen en dat zieke kind dat vraagt zoveel aandacht. En ik heb nu te zorgen dat ik mijn werk getrouw doe. En in de vakantietijd is het misschien wel niet zo druk, maar dan moet ik druk bezig zijn met mijn vakantie. En later. Ja, echt. Ik weet wel dat het moet. Ik weet wel dat het zo niet goed is. Ik weet wel dat ik tot bekering moet komen. Ik weet wel dat ik voor de rechter zo niet kan verschijnen. Ik weet wel dat er vergeving van mijn zonde nodig is. Ik weet het echt wel en ik wil het ook wel zoeken. Ik wil het ook wel zoeken, maar voor ditmaal ga heen. Als ik gelegene tijd zal bekomen hebben, als het minder druk is, als het minder bezet is, als er later. En zo zijn er hier ook. Die wel eens gebeefd hebben onder het woord. En die wel eens gevreesd hebben, net als Felix. En die bij de gedachte aan de rechter wel eens gesidderd hebben. En die goed weten dat als ze zo doorgaan, het verkeerd terechtkomt in hun leven. En die toch uitgesteld hebben. Toch uitgesteld hebben. En geprobeerd hebben die stem van hun geweten tot zwijgen te brengen.
en geprobeerd hebben zichzelf wijs te maken dat het nu nog niet hoeft en dat het misschien toch ook nog wel meevalt en dat het allemaal later nog wel kan en dat het dan wel zo ernstig voorgesteld wordt van de preekstoel, maar dat het misschien toch nog wel wat mee zal vallen. Ja, u denkt dat u een gelegene tijd krijgt? U denkt dat er een wederom zal zijn? Zeiden ze daar op de Areopagus, we zullen u wederom hiervan horen. En toen hadden ze hun gedachten misschien bij morgen of overmorgen of over een week. En zo kunnen wij ook aan een later denken, een gelegener tijd, als het ons beter uitkomt. Komt die tijd? Is er een wederom, een later, een morgen, een volgende week? Weet u dat zeker? Kijk eens in vers 33. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. En hij nam het woord mee. En er was geen wederom. En als ze daarna gezocht hebben naar Paulus, om toch nog zijn woord te horen, dan vonden ze hem niet. Want ze hebben de dag hunner bezoeking niet bekend. En dan kunnen ze later om Paulus zenden en dan kunnen ze hem roepen, maar dan is de apostel de stad al uit. Met het woord. Dat moment op de Areopagus, dat was het meest gelegen moment. Dat moment toen God via de boodschap van zijn knecht klopte op de deur van hun hart. Dat was het heden der genade. De welaangename tijd. De dag der zaligheid. En wij kunnen niet zomaar aannemen dat die morgen ook nog duurt. Daar weten we niks van. Nou, Felix had een later. Ja, Felix. Felix wel, de Heer is buitengewoon langmoedig geweest over die man die tot Paulus zei, voor ditmaal geheen en als ik gelegene tijd zal ontvangen hebben, dan zal ik u tot mij roepen. En Paulus is nog heel wat keren met Felix in gesprek geweest. En Paulus heeft heel wat keren nog tot Felix kunnen spreken. Maar weet u, al die keren dat Felix daarna naar Paulus luisterde, heeft hij niet meer gebeefd. En waar ging het Felix om? Dat hij toen echt is tot rechtvaardigheid zou komen? Zoals de apostel hem voorgehouden had, een rechtvaardig leven? Ging het Felix in dat nadere onderzoek erom dat hij zou leren door de genade van de Heilige Geest matig te leven? Ging het Felix erom dat hij van Paulus onderwijs zou krijgen ten aanzien van de vraag hoe hij in dat komende oordeel voor God zou kunnen bestaan en hoe zijn schuld dan bedekt zou zijn? Nee, het ging Felix er alleen maar om hoe hij van Paulus geld zou krijgen. Dan zou hij hem loslaten. Zelfs de vrees was weg. Dat heb je als je uitstelt. Dat heb je als je over je geweten heen leeft. Dat heb je als je de dag der bezoeking niet bekent. Gemeente, wat is de beste tijd om ons te bekeren? Heden. Zo ge z'n stem dan heden hoort. Er is geen betere gelegenheid dan het uur waarop de Heere klopt aan de deur van ons hart. En als dat nu is, dan is dit de dag der zaligheid. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Zullen we bidden? O God, geef ons genade om in het moment waarop de roepstem klinkt, het moment waarop gij klopt aan de deur van ons hart, acht te geven op uw roepstem. Geef ons genade, Heere, om niet uit te stellen en te zeggen, We zullen u wederom hiervan horen, als ik gelegene tijd zal bekomen hebben. Heere, bind het nu. Bind het heden op ons hart. Wilt gij door de kracht van uw geest overwinnen alle verzet dat er is, alle weerstanden die er zijn. En degene die nu toch nog zouden willen uitstellen. En degene die toch nog zouden willen wachten. Te sterk worden, Heer, dat ze het op zullen geven. Dat ze nu voor u in het stof zullen vallen. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Mag dat werkelijk de vrucht van de boodschap zijn. O God, doe het. Om Jezus wil. Amen. Maar dan is er, gemeente Goden zij dank, ook nog een derde reactie. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Er is, Gode zij dank, de apostel zal misschien gedacht hebben, is mijn arbeid hier te vergeefs. Is er geen vrucht, geen loon op mijn arbeid hier. Als die hoort naar de spot en als die luistert naar die roep, naar die opmerking waarin alleen maar om uitstel gevraagd wordt. Is er bij de apostel misschien de vrees opgekomen, is dan allemaal te vergeefs. Maar nee, het is niet te vergeefs, want dan gaat hij weg. Een teleurgesteld man. Natuurlijk is die een teleurgesteld man. Welke dienaar van het evangelie, die werkelijk uit liefde tot Christus en uit bewogenheid tot zielen zoekt, zielen te winnen voor Christus. Welke dienaar van het evangelie die zo behandeld wordt, is niet een teleurgesteld man. Dan gaat de apostel weg. En dan kijkt hij om. En dan ziet hij dat er tot zijn verwondering toch een paar achter hem aankomen. Het zijn er maar een paar, een handjevol. Maar gemeente, dan is elke ziel ook weer zo kostbaar, nietwaar? De Heere Jezus zegt dat één zondaar die zich bekeert, is in de hemel oorzaak van blijdschap. Daar juichen de engelen over. De engelen hebben gejuicht ook over datgene wat er op de Areopagus gebeurde in het leven van dat handjevol. En dan ziet u ook dat een halve preek soms al genoeg kan wezen. Dan is het ook nog niet eens nodig als de Heere werkt om uit te spreken. Dan kan God zelfs een enkel woord gebruiken. En u ziet ook wel dat het helemaal niet nodig was voor de apostel om zijn boodschap aan te passen. Als God werkt, wie houdt hem dan tegen? Als God het hart van die Dionysius gaat aanraken, dan valt Dionysius. En als God de ziel van Damaris gaat bewegen, dan wordt het anders in haar leven. En voor hen was het ook een ergernis, de opstanding. Voor elk natuurlijk mens is het evangelie een ergernis. Maar de Heere wint ze in en de Heere doet ze buigen en de Heere maakt ze gewillig. Als de geest des Heeren soeverein over de Areopagus waait, de wind blaast. Waarheen hij wil. En ge hoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Al zo is er eigenlijk die uit de geest geboren is. Als de wind des geestes vrij machtig over de Areopagus blaast, dan is daar een Dionysius die ingewonnen wordt voor de Heer en zijn dienst. En een Damaris en nog een paar anderen ook. Twee namen worden ons genoemd. Dionysius, een man, Damaris, een vrouw. De Areopagiet wordt die man genoemd. Een lid van het college van de Areopagus. Een belangrijk man. Damaris moet, anders zou ze in dat gezelschap niet geweest zijn, ook niet de eerste, de beste zijn geweest. Een intelligente, begaafde vrouw die in dat gezelschap paste. Nou, wat staat er nou van hen? Heel eenvoudig. Ze hingen hem aan en geloofden. En die betekent eigenlijk, ze hingen hem aan, want ze geloofden. Ze waren tot geloof gekomen en daarom hingen ze Paulus aan. Hoe waren ze nou tot geloof gekomen? mag ik het zo zeggen, het was in hen gaan geloven. Dat was het. Het was in hen gaan geloven. Dat woord waar de een van mee spotten en waar de ander zei, nou een andere keer zullen we er al meer van horen. Dat woord had hen geraakt. Dat woord was in hun oren ingegaan en het was via hun oren naar hun hart afgedaald. Dat woord had hun hart geraakt. Dat woord had hen ingewonnen. Dat was voor hen geworden en ze konden het zelf allemaal niet verklaren. Maar dat woord was voor hen geworden een kracht Gods tot zaligheid. Ze konden het zelf niet helpen. En ze wisten niet hoe het allemaal ging, maar er gebeurde wat in hun binnenste. God werd hen te sterk. De geest werkte onwederstandelijk. En ze hebben misschien zelf ook eerst wel, net als hun collega's, zich verzet tegen dat woord. En ze hebben ook gevoeld dat er in hun hart weerstanden leefden. En toen de apostel het had over de dingen waar hij over sprak, over de opstanding, toen was dat iets waar zij ook niet aan wilden. Maar de Heere legde al die weerstanden en al dat verzet het zwijgen op. En hij maakte hen gewillig om te geloven. En ze konden niet anders. En zo moesten ze zich overgeven. En wat gebeurt er dan als een mens zich zo aan het woord over gaat geven? Dan krijgt hij een band aan het woord en dan wil hij altijd meer van dat woord weten en meer uit dat woord onderwezen worden. En dat willen zij ook. En daarom hingen ze Paulus aan. Niet omdat Paulus zo'n interessante man was, maar omdat hij de brenger van het woord was. En daarom, nu ze een band aan het woord hebben, hebben ze het ook aan hem. En begeren ze bij hem te blijven. Wonderlijk. Hier ziet u, gemeente, wat onwederstandelijke genade is. Een paar van de aristocraten van Athene. De upper ten, de hooggeplaatsten, de meest aanzienlijken. Ze gaan achter die Joodse rondreizende prediker aan, die zo pas nog het voorwerp van de spot van hun collega's was. En ze verlaten de kring waar ze een plaats in gekregen hadden, misschien met moeite, misschien na lang wachten. Wie weet hoe lang dat duurde om bij het college van de Areopagus te gaan behoren. Wie weet wat je er eerst allemaal voor moest doen en welke diploma's je ervoor moest behaald hebben. En nu verlaten ze vrijwillig die kring om zich te voegen bij Paulus en bij het gezelschap dat zich rondom hem verzamelt. En dat is meestal niet zoveel bijzonders maatschappelijk gezien. Niet vele edelen, niet vele rijken, niet vele aanzienlijken. Maar het verachten der wereld en hetgeen niets is. Hoe komt de mens ertoe om die stap te doen? Hoe komt de mens ertoe om de kringen waar hij in behoort en de vrienden die hij heeft en de reputatie die hij heeft opgebouwd, alles schade en drek te achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus? Dat doet alleen onwederstandelijke genade. En dat was het in zijn leven bij Dionysius. En dat was het in haar leven bij Damaris. En ze hadden meer belang bij Paulus en bij zijn woord dan bij alles wat ze daar op de Areopagus hadden bereikt. En wat waren ze gelukkig toen ze op een avond, misschien wel half in de nacht, ergens in een huis in Athene, in een kleine kring rondom de apostel geschaard, van hem nader onderwijs kregen. Ten aanzien van de naam, de enige onder de hemel tot zaligheid gegeven. En wat waren ze gelukkig toen dat woord ook meer en meer vat kreeg op hun hart en beslag ging leggen op hun leven. En wat waren ze gelukkig toen zij als vrucht op de prediking van de apostel mochten gaan zien met ogen des geloofs op dat grote goed dat God weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. Ze konden het uit de grond van het hart zeggen, wegwereld, wegschatten.
Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, mijn Areopagus vrienden in kluis. Maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Gemeente, heeft het woord u zo al eens gegrepen? Dat u, omdat het woord u niet loslaat, u het woord ook niet meer los kon laten? Dat er een band kwam aan het woord. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Honger naar het woord. Dorst naar de woorden van de levende God. Zo Paulus al is aangehangen. Of beter gezegd, de meester van Paulus, de hoogste profeet, de Heere Jezus Christus, om met de Maria van Betania aan zijn voeten te zitten en zijn woorden, zijn onderwijs als water in te drinken. Dat zijn beste uren. Dat zijn gezegende ogenblikken. Gewillig gemaakt om alles te verlaten en de Heere Jezus te verkiezen en in hem alle heil en alle zaligheid te zoeken. Gemeente, is dat uw leven? Kijk, als de Heere werkt, dan werkt hij zo. Ik zeg niet dat je net als de Areopagus, als die Areopagiet Dionysius en als die vrouw het allemaal op dezelfde manier leert en dat het allemaal op hetzelfde moment gaat en dat is allemaal heel wat anders. Maar als de Heere werkt, dan werkt hij onwederstandelijk. Als hij een band geeft aan zichzelf en aan zijn volk en aan zijn dienst, snijdt hij de band door waar we vroeger mee vastzaten. Ze hingen Paulus aan. En misschien hebben die spotters en die anderen wel gezegd, eerst stom verbaasd gekeken toen Dionysius ging en een ogenblik later Damaris en nog een paar. Wat gaan jullie doen? Wees toch niet zo dwaas om achter die man aan te gaan. Maar onwederstandelijke genade doet de mens door alles heen breken. Doet de mens ook breken met vroegere vriendschappen als die schadelijk voor je zijn. Met vroegere gewoonten als die schadelijk voor je zijn. Onwederstandelijke genade geeft ook een ander leven. Versierd met de vrezen des Heren. Gemeente, is het zo in uw leven? U misleidt uzelf toch niet met een beschouwing en met een gevoel en met een stemming en met een indruk? Zo. 2-3 woorden heeft de Heilige Geest er maar voor nodig om de bekering van deze mensen van de Areopagus te beschrijven. Maar het is zo compleet, ze hingen hem aan en ze geloofden. Wees niet met minder tevreden. Welke mensen zijn waarlijk gezegend? Mensen zoals deze. Want van hen geldt wat de Heere Jezus gezegd heeft. Zalig die het woord hoort en het bewaart. Zalig. Want al hebben ze het dan niet zo gezegd, maar ze hebben het wel zo beleefd, zoals Petrus, Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Nou, dat is de weg. Dat is de weg. Zalig als u het Petrus na mag zeggen. Zalig als u met Dionysius en Damaris mee mag gaan. Vanwege die onwederstandelijke genade die een band geeft aan het woord. En die doet getuigen met de dichter hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Amen. We zingen Psalm 84, het 5e vers.
Oh.
Heere, dat mocht David getuigen. Ik waar liever in mijn bondsgods woning een dorpelwachter, dan gewend aan de ijdele vreugd in boze tent. Wie van ons mag het met een eerlijk hart nazeggen? Mag dat van velen, kon het zij, mag het van allen gelden, heren. En mag het uitkomen ook in ons leven. Mag het blijken, zoals het bij Dionysius bleek en bij Damaris en bij die anderen die Paulus aanhingen. Want ze waren tot geloof gekomen. En ze konden het buiten u niet meer stellen. En ze zochten van u te horen, Heere Jezus Christus. En ze zochten onderwezen te worden in de dingen van uw dienst en koninkrijk. U had het zelf in hun hart gelegd. Heere, leg het in vele harten. Leg het in ons aller hart. En wilt u zo nog wonderen van genade verheerlijken. Zegen uw volk, heren, geef dat ze van dat onderwijs van u wijzer mogen worden. Onderricht in de dingen van de zaligheid, opdat ze er anderen van mogen spreken en anderen mogen winnen. Voor uw zalige dienst, heren, gedenk ons. Zegen ons ook in het verdere van deze week, of het een week is waarin we te werken hebben, of het een week is waarin we vakantie hebben, hoe dan ook. Maar we hebben allemaal nodig de vrezen van uw naam. Schenk ons die, o getrouwe ontfermer. Heb dank voor uw woord. Heb dank ook voor de ondersteuning geschonken en voor uw aanwezigheid vanavond. Mag het tot zegen zijn voor velen om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 95, het vierde vers. Met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.